herstelt nieuw. Ik wil met jullie in weliswaar grote stappen de hele Bijbel door vandaag. We gaan veel lezen. En God heeft dit op mijn hart gelegd. En ik heb er, ben er veel mee bezig geweest. We hebben de afgelopen week vakantie gehad. Ik heb ook veel met Bart gespart. Dat is helemaal niet zo gebruikelijk bij een preek. En ik heb ook het gevoel van, ik ga dingen aangeven. En ik ga denk ik misschien wel meer vragen oproepen als beantwoorden voor jullie vandaag. Maar we gaan beginnen in Genesis. En in Genesis, het eerste boek van de Bijbel, de eerste hoofdstukken, daar wordt in de Bijbel beschreven hoe God de aarde schiep. Hoe God het licht maakte en het land van het water scheidde. Het gewas maakte en de dieren. En tot slot de mens als evenbeeld van hemzelf. En in de grondtekst, en dat was de eerste verrassing die ik tegenkwam, daar staat voor dat evenbeeld, en dat was nieuw voor mij, als schaduw van hemzelf. En hij blies de mens zijn eigen levensadem in. En God zag de mens als kroon op zijn schepping. Toen God ontdekte dat het niet goed was dat de mens alleen was, schiep hij Eva. Uit de rib van Adam. Ze woonden in de hof van Eden en God wandelde met ze door de tuin. Moet je je voorstellen. Je gaat de tuin in en daar ontmoet je God. Je ziet hem. Je wandelt met hem. Je deelt je hart met hem. Zo dichtbij, zo puur was die relatie. Ik zou bijna zeggen, doe even je ogen dicht en probeer je dat eens voor te stellen om zo te wandelen met God. Wandelen met God van aangezicht tot aangezicht. Je gedachtes delen, je verlangens, je liefde voor elkaar. Hoe we hier ook een beeld van proberen te vormen, het zal nooit compleet zijn. Het is het eerste stukje hemel op aarde geweest. Als een schaduw van hemzelf, verbonden aan elkaar. Als schaduw sta je niet los. Je hoort bij diegene van wie je de schaduw bent. En er is alleen schaduw als er licht is. En in het volle licht vallen de schaduw en het beeld precies op elkaar. Samen. Maar dan pakken zich dikke wolken samen boven dit paradijs. Eva wordt verleid door de slang en Adam stond erbij en keek ernaar en pakte de vrucht aan van Eva. Ze zijn ongehoorzaam. God heeft de mens bijna goddelijk gemaakt en gaf hem een eigen wil en daarmee ook een eigen verantwoordelijkheid. Alles in de tuin is voor jullie, alleen van die boom. De boom van kennis van goed en kwaad, daar mag je niet van eten. Dit lijkt een hele kleine overtreding. Maar het is er wel een geweest met hele grote gevolgen. Toen, maar ook nu, voor ons, in ons leven van iedere dag. De aarde veranderde vanaf dat moment in een plaats waar Satan meent recht op te hebben en te kunnen laten gelden. De mens is immers ongehoorzaam geweest aan zijn God. Het volmaakte beeld van God was weg. De schaduw had zich als het ware losgemaakt. De relatie was verstoord en verbroken. Hier blijkt voor mij nog eens meer ten volle hoe onze God een God van relatie is en van verbondenheid. Donkere wolken pakken zich samen. En Adam en Eva realiseren zich dat ze naakt waren. Ze verbergen hun naaktheid met vijgenbladeren. Voor het eerst schamen ze zich voor elkaars naaktheid. En God vraagt, Adam, waar ben je? En God vraagt Adam wat er gebeurd is. En Adam wijst naar Eva. En Eva wijst naar de slang. En dan lezen we het volgende. In Genesis 3. God de Heer zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich van je af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelt je de kop, jij bijt in de hiel. En tegen de vrouw zei hij, je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. En tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten je hele leven lang. Doorns en distels zullen er groeien, en toch zul je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je genomen bent. Stof ben je, en tot stof zal je weerkeren. En God bekleedt, en dat is een stukje waar je heel makkelijk overheen leest, God bekleedt hun schaamte met dierenvellen. Eerst doen ze dat zelf met vijgenbladen. En na dit stukje staat er, God bekleedt hun schaamte met dierenvellen. Er staat helemaal niet waar die ineens vandaan komen. Maar dierenvellen moeten van een dier zijn. En er moet dus, om dierenvellen te krijgen, geslacht zijn, geofferd zijn. Hier wordt het eerste offer gebracht om de zonde te bedekken. Hier lijkt een eerste vingerwijzing te zijn naar Gods reddingsplan. Een verwijzing naar Christus. God ziet zich genoodzaakt om Adam en Eva weg te sturen uit de hof. Ze mogen niet eten van de boom des levens, want dan zal de staat waarin ze nu zijn altijd zo blijven. En dat is niet wat God wil. Dan is er geen andere weg meer. God stuurt ze weg, maar hij laat ze niet los. Gebrokenheid. De schaduw komt los van zijn meester. De relatie is verbroken. En wat mij verbaasde toen ik aan het voorbereiden was, dat er in heel dit stuk het woord zonde helemaal niet voorkomt. De eerste keer dat zonde als woord in de Bijbel voorkomt, is in het verhaal van Kain en Abel. Hier is gebrokenheid. Hier is iets kapot gegaan. En ik heb erover nagedacht om hier een bord te laten vallen. Dat was ik toch maar niet van plan om te laten doen. Maar het is echt kapot. En die gebrokenheid die daar de wereld is binnengekomen, is sinds die tijd als zonde zichtbaar aanwezig in de wereld en in onze levens. Oorlog, geweld, ziekte, verlies, scheiding, ruzie. Het lijstje is bij lange na niet compleet. We hebben er allemaal mee te maken, of we willen of niet. Het paradijs is spreekwoordelijk verdwenen. In vele geschiedenissen in de Bijbel zien we hoe de zonde bezit neemt van de aarde. En tegelijkertijd zien we dat God trouw is aan zijn schepping. Trouw is aan de mens die hij geschapen heeft naar zijn beeld. God houdt vast. Hij laat niet los. Hoewel, even een paar hoofdstukken verder in Genesis, daar staat de Heer, volgens mij had ik die, ja. De Heer zag dat alle mensen op de aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij had er spijt van dat hij mensen had gemaakt en hij voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij. En met de mensen, ook het vee, het kruipende dieren, de vogels. Want wat heb ik er een spijt van dat ik ze gemaakt heb. Alleen Noach vond bij God genade. Alleen Noach. En dat doet me dan weer denken aan de preek van Bart van een paar weken terug. Die zei, God zocht iemand die rechtvaardig was. En uiteindelijk vond hij er één en daar ging hij mee verder. Ook hier, God zoekt naar iemand die rechtvaardig is en God zoekt en hij vindt Noach. En hij gaat met Noach verder. God kreeg spijt van zijn scheppingsavontuur. Maar die ene, die rechtvaardige, daar ging hij mee verder. En toen de zondvloed was geweest en alles wat er op de aarde was, verloren was, zei God tegen Noach, dit zal ik nooit meer doen. En als teken daarvan gaf hij ons de regenboog. Een mooi voorbeeld van Gods trouw en genade vind ik zelf in het leven van David. David wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel genoemd een man naar Gods hart. Hij heeft prachtige psalmen geschreven waar wij nog regelmatig uit lezen en die ons bemoedigen en die ons bevestigen in wie we mogen zijn in Christus. Ook psalm 23 is van zijn hand. David is een koning naar Gods hart en tegelijkertijd is hij volledig mens. God oog is op hem. En tegelijkertijd is de gebrokenheid in zijn leven en de gebrokenheid van de wereld zichtbaar in zijn leven. Een van de voorbeelden daarvan is de geschiedenis met Batseba. En die staat in 2 Samuel 11. Eerst een slokje water. Ik ga al verhalen door deze geschiedenis heen. En het begint ermee dat het nieuwe seizoen van het vechten is begonnen. De mannen trekken te strijden, maar David blijft thuis in zijn paleis. En ik stel me dat zo voor, een mooie lange zomeravond. Het is warm in huis en wat is er dan mooier om op je dak te zitten in de avondkoelte en te genieten van de rust en de stilte. Niets verkeerds aan. Maar daar tussen de bomen, door in de avondzon, neemt een vrouw een bad. Ook zij geniet van de rust en de stilte. Zich er niet van bewust dat er naar haar gekeken wordt. Deze vrouw nu was knap om te zien. En dit moet voor David een mooi en vooral ook een verleidelijk plaatje zijn geweest. Erg verleidelijk. En dan staat er in Jacobus over verleiding. Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot. Zoals hij ook zelf niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. En is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde en is de zonde volgroeid. Dan brengt ze de dood voort. En dit is zo wat hier staat, zo het plaatje wat zich gaat ontrollen in deze geschiedenis. David en ook wij staan met twee benen in het leven van alle dag. En dat er een vogel op ons hoofd poept, daar kun je niks aan doen. Dat kan je gebeuren, dat is vervelend. Dan stop je je hoofd onder de kraan en dan is het daarna weg. Maar dat je hem een nest op je hoofd laat bouwen, dat is een keus. Je kunt de vogel wel wegjagen. Je kunt de verleiding de rug toekeren. David stond hier voor die keus. Hij had zich af moeten wenden, naar binnen moeten gaan, eens van zijn vrouwen moeten laten roepen en met haar de avond en de nacht door moeten brengen. Dan was er helemaal niets aan de hand geweest. Maar nee, die keus maakt hij niet. Hij laat navragen wie deze vrouw is en als hij hoort dat haar man ten strijde is getrokken, laat hij haar halen. Hij slaapt met haar en ze blijkt zwanger te zijn. David raakt in paniek en zoekt een uitweg. Dan begint hij te zoeken en te draaien hoe hij zich eruit kan redden. Hij laat Uria terugkomen van de strijd met de gedachte dat deze wel bij zijn vrouw zal gaan slapen. Maar Uria is een man uit één stuk. Uria is een krijger. Uria is een man die als zijn mannen aan het front zijn en vechten, als hij even thuis is, niet naar zijn vrouw toe gaat, maar bij de mannen in de poort blijft. David nodigt Uria nogmaals uit en nogmaals gaat Uria naar de poort en niet naar huis. En je voelt de paniek van David groeien. Hoe gaat hij zich hieruit redden? En vervolgens schrijft David aan Joab, de legeraanvoerder, een brief en geeft opdracht Uria op een gevaarlijke plek in de strijd te plaatsen, zodat hij in de strijd gedood zal worden. En zo gebeurt. En na enige tijd komt er een bode vertellen dat er grote verliezen zijn geleden, maar ook dat Uria gesneuveld is in de strijd. En na het verlopen van de rouwperiode komt Bathsheba bij David in het paleis wonen. Ze wordt zijn vrouw en ze baart hem een zoon. Welke haan zal hiernaar kraaien? Wat David hier vergeet, is dat God hem aanziet. De laatste versen van dit stuk zijn: maar wat David gedaan heeft, was slecht in de ogen van de Heer. En dan krijgt David bezoek van Nathan, de profeet. Die had ik volgens mij. Ja. Hij stuurde de profeet Nathan naar David om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man heeft veel geiten, schapen en runderen. De arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot en hij had het lief als zijn dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat de gast voor. David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Nathan: zo waar de Heere leeft, de man die zoiets doet, verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. En toen zei Nathan: die man, dat bent u. God zegt: ik was het die je zalfde tot koning van Israël. Ik was het die je redde uit de greep van Saul. Alles wat je hebt, heb je van mij gekregen. En nog meer had ik je willen geven als je me erom gevraagd had. Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden door iets te doen wat slecht is in mijn ogen? Je hebt de vrouw van Uria tot jouw vrouw genomen en je hebt Uria de dood ingejaagd. En dan zegt de Heer: moord en doodslag zullen in je eigen huis om zich heen grijpen, omdat je mij getrotseerd hebt en de vrouw van Uria tot de jouwe hebt genomen. Je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je hebt gehandeld in het verborgene, maar het zal gebeuren op klaarlichte dag, zichtbaar, in het openbaar. Maar omdat u de vijand van de Heer aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon sterven. Sorry, ik liep even achter hier. Heftig verhaal. David erkent dat hij gezondigd heeft tegen de Heer. Nathan zegt dat de Heer hem zijn zonde vergeeft en dat hij niet hoeft te sterven. En volgens de wetten was dat wel zo, hè? Zowel overspel als moord zou bestraft worden met de dood. En dan volgt dat andere. En ik geloof daar zelf dat God daar David niet straft, maar dat het consequenties zijn van de zonde die hij begaan heeft. En die consequenties hebben invloed op zijn relaties. Op zijn relatie met Bathsheba, op zijn relatie met zijn familie en ook op de relatie met zijn onderdanen. En dan kom ik weer terug op dat vers uit Jacobus. Verleiding op zich is geen zonde. Het is wat je ermee doet. En je ziet hier dat de begeerte wordt bevrucht, dat er zonde uitgebaard wordt. En dat als de zonde volgroeid is, dat ze de dood voortbrengt. Want wat waren die gevolgen van die zonde met Batsheba? Het kind dat geboren werd uit dit samenzijn, wordt ziek en sterft. Tot groot verdriet van David. En dan staat er later in 2 Samuel, Tamar, de zuster van Absalom, wordt door haar broer Amnon verkracht. De Absalom, de broer van Tamar, geeft opdracht om Amnon te doden. David rouwt over zijn zoon Amnon. En Absalom mag na 3 jaar terugkomen naar Jeruzalem, want hij was verbannen. Maar hij ontketent revolutie. Hij zaagt als het ware de poten onder Davids stoel vandaan. Absalom was zeer schoon van gestalte. Van zijn voetzolen tot aan zijn schedel was er geen enkel gebrek. En eenmaal per jaar schoorde hij zijn haar af. En dat woog dan 200 sikkel. Dat is, 1 sikkel is ongeveer 10 gram. Dus die haalde zo 2 kilo haar van zijn hoofd af. En Absalom doet een greep naar de macht. Hij komt in opstand tegen zijn vader. En uiteindelijk vindt hij de dood. Hij blijft op zijn vlucht met zijn haar in de takken hangen. En wordt gedood. En de koning rouwt smartelijk om de dood van Absalom. En ik zeg het hier zo in, het zijn 10 regels op een briefje. Maar wat een verdriet en wat een pijn moet dit gebracht hebben in het huishouden van David. En tegelijkertijd belooft God het koningschap van David te bestendigen. En zegt hij over Salomo. En zegt hij over Salomo, ik zal voor Salomo een vader zijn en hij voor mij een zoon. En ik zal hem nooit de gunst ontnemen zoals ik dat bij je voorganger heb gedaan. Ik zal hem voor eeuwig aanstellen in mijn huis en in mijn koninkrijk. En zijn troon zal nooit wankelen. De troon van David zal nooit wankelen. En hoewel dit alles gebeurd is, belooft God zijn trouw. En kijkt God naar voren, naar de geschiedenis, de toekomst in. En belooft hij dat de troon van David nooit zal wankelen. En uit die troon van David is uiteindelijk onze heiland geboren. David was een man naar Gods hart en tegelijkertijd was niets menselijks hem vreemd. Wat maakt David nu anders dan Saul? David heeft dingen gedaan die niet goed waren in de ogen van de Heer. Maar David wist zich daarin wel steeds weer opnieuw afhankelijk van zijn God. Hij verootmoedigt zich na de zonde met Batsheba. God vergaf hem en kwam hem tegemoet. Bestendigde zijn koningschap. Over die zonde van Batsheba is trouwens een prachtige psalm geschreven, psalm 51. Waarin David zich verootmoedigt en God prijst en zijn trouw zoekt. Jezus werd geboren uit het huis van David. God had een plan dat verder ging dan het koningschap van David of Salomo. God had een plan dat de toekomst inging en dat herstel zou geven in de relatie, in die verbondenheid, in dat gebroken zijn voor al zijn kinderen. Door het bloed van Jezus mogen wij witter zijn dan de witste sneeuw. God heeft ons bijwoners gemaakt op aarde. Wij zijn burgers van zijn koninkrijk. Hij geeft ons de belofte dat hij alles nieuw zal maken. En in Jesaja staat al, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En dat bracht bij mij ook de vraag van hoe gaan we daar nou zelf mee om? Met de gevolgen van zonde en gebrokenheid in de wereld waar we iedere dag mee te maken hebben. In ons eigen leven, in het leven van mensen die ons lief zijn, in de wereld. Hoe gaan we om met zonden die ons worden aangedaan en die pijn doen? En die pijn die je zomaar ineens weer kan overspoelen zonder dat je dat wil. Lijden aan het leven. Durven we het goede dat God ons gegeven heeft te genieten? Durven we uit te zien naar die belofte in de toekomst? Want waar zie ik dan die gebrokenheid in? Ik zie gebrokenheid in ouderdom die komt met ziekte en gebreken. Ik zie gebrokenheid in gebroken relaties, in gezinnen en families, maar ook in de gemeente. Ik zie gebrokenheid in scheiding in huwelijken, door het leven, maar ook door de dood. Ik geloof niet dat het ooit Gods bedoeling is geweest dat we onze partner verliezen aan de dood. Ik zie de gebrokenheid in deze wereld in het vereren van andere goden. In geld en macht en seks. Ik zie de gebrokenheid in deze wereld in het hedonisme wat er is. Als ik maar geniet en als ik het maar goed heb. Die ander moet voor zichzelf zorgen. Ik zie de gebrokenheid van de wereld in de discussie over de beschermwaardigheid van het leven. Zowel aan het begin als aan het eind. Ik zie ook de gebrokenheid in levensverhalen en geschiedenissen van zoals jullie hier zitten. En in mijn eigen verhaal. Velen van jullie hebben ervan getuigd dat jullie herstel hebben ervaren. En dat is er ook. God gaat met ons mee. En hij wil herstel voor ons leven. En genezing komt soms tot grote verbazing van behandelende artsen. Gods plan, Gods hand is nog steeds niet verkort. Ik ben me in de afgelopen tijd gaan realiseren dat God ons in Christus vergeeft. Maar dat dat niet automatisch betekent dat de gevolgen van de zonde, onze zonde of de zonde die mij door een ander is aangedaan, weg zijn. Dat was in het leven van David niet zo. En dat is nog steeds niet zo. Ik geloof dat door de zondeval in dit leven het nooit volmaakt zal worden. Het beeld en de schaduw zullen nooit samenvallen. Denk ik dan te klein? Heb ik geen geloof? Het lastige is dat we dan op het verhaal komen van dat het koninkrijk van God hier al is. En dat we daar ook dingen van mogen zien. En tegelijkertijd dat het koninkrijk van God nog komt. En dat dat in de toekomst ligt. Als we onze zonden belijden, we rein zijn in de ogen van Christus en dus in de ogen van God. Dan maken we deel uit van het koninkrijk. En tegelijkertijd kunnen de gevolgen van de zonde gewoon aanwezig zijn in ons leven. En dat is lastig. Ik vind dat tenminste lastig. Petrus zegt daarover, 1 Petrus, wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar prooi. Stel u tegen hem zeer, gesterkt door uw geloof en besef dat uw broeders en zusters waar ook ter wereld onder hetzelfde leed gebukt zijn. En als je denkt van ja, maar als ik vraag om vergeving, hoe zit dat dan? Dan heb ik even een heel profaan voorbeeld. Als ik iemand aanrij met mijn auto, omdat ik te hard rij, en deze persoon breekt een been, dan ben ik schuldig. En ik kan vergeving vragen. Ik kan het vragen en ik kan het krijgen. Maar dat been zal nog steeds gebroken zijn. De tijd kan het helen, maar de breuk zal altijd zichtbaar blijven. Zonde kan gevolgen hebben die niet zomaar weggaan. En waar we mee te dealen hebben. Waar we een plek aan hebben te geven. Ook al hebben we elkaar vergeven. Moeten we dan maar niet meer bidden voor genezing? Voor voorziening van nood? Nee, dat is niet wat ik bedoel. En dat moeten we gewoon blijven doen. Daar heb ik ook geloof voor. Bidden voor elkaar en bidden voor de nood van de wereld. Bidden voor lichamelijke genezing en voor innerlijk herstel. Dat is wat God ons opdraagt om als gemeente voor elkaar te doen. Door zijn striemen is er voor ons genezing. Jezus zegt ook zelf, onder andere in eind van Matthäus, dat zijn kinderen zelf wonderen zullen doen en dat we dingen zullen doen die hij zelf niet heeft kunnen doen. God vertrouwt ons wat dat betreft heel veel toe. Wat we wel zien in deze wereld, is dat we leven in een wereld die zucht in barensnood. Kan ik aan de wereld laten zien dat mijn hoop ergens anders ligt? Niet in het nu, maar in de toekomst. In Gods toekomst voor zijn kinderen. En als mijn hoop in de toekomst ligt, in de eeuwigheid, kan ik dan nu maar gewoon mijn gang gaan? Nee. Laten we niet meer zondigen opdat de genade toenemen, zegt Paulus. Dat is niet goed. Probeer rein en heilig te leven en probeer de zonde achter je te laten. En waar ligt onze hoop? Mijn hoop is op de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Hij zal het afmaken. En ik vond het zo mooi dat Tineke deze woorden ook aanhaalde tijdens het bidden voor de dienst. God komt ons zijn kinderen tegemoet. Hij geeft ons zijn zoon, Emmanuel. God met ons, die voor ons gestorven is aan het kruis. Op het moment dat de Heer zei, het is volbracht, scheurde het voorhangsel van de tempel. Bart zei er een paar weken geleden het volgende over. Daar ligt ons anker, achter het voorhangsel dat gescheurd is. Daar ligt onze zekerheid. Door het bloed van Jezus is het voorhangsel gescheurd en de weg naar God is weer vrij. De weg naar zoals het was toen in die tuin met Adam en Eva. De weg is vrij voor het worden naar zijn beeld, het zijn schaduw zijn, verbonden zijn met God in een open relatie. Vergeving vragen en je zonde belijden. Dat is goed en dat moeten we vooral ook blijven doen. Maar dat betekent niet direct dat dat ook gelijk is aan herstel. Vergeving is, denk ik, en dat weet ik zelf ook eigenlijk wel uit ervaring, wel herstelbevorderend. Het is een keus die we maken om een proces in te gaan. Maar de gevolgen van zonde zullen misschien soms wel weg zijn, maar heel vaak hebben we daar gewoon mee te dealen. Het herstel van onze relatie met God duurt een leven lang. Wij zullen met vallen en opstaan leren. God de Vader heeft beloofd dat hij ons, net als David, niet los zal laten. Hij belooft ons een toekomst bij hem. Jezus zegt daarover, in het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Ik ga daarheen om een plaats te bereiden. Dat is onze hoop, dat is mijn hoop. Als ik denk dat deze wereld in vlammen opgaat, ook het nieuws van de laatste maanden, word je gewoon niet blij van. Dan denk ik, ja, maar God heeft een plaats voor mij. Dit is niet mijn bestemming. Mijn bestemming ligt bij God voor zijn troon. Ons anker ligt achter het voorhangsel. In het nieuwe Jeruzalem, waar Johannes een blik op mocht werpen. En wij zijn bijwoners. We staan met twee benen in deze wereld en God herstelt ons om bruikbaar te zijn voor zijn koninkrijk. Belooft ons alles te geven wat we nodig hebben om staande te blijven in deze wereld. Hij is erbij. Hij laat ons niet los. Hij, de ik ben en die er zijn zal. Hij is er voor ons. Maar ons thuis, daar waar onze bestemming ligt, dat is het nieuwe Jeruzalem. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zoals die in Openbaringen beschreven wordt. En daar staat, ik zag een hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij gegaan. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf alles op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het eind. En wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, kom al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn. En hij of zij zal mijn kind zijn. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en de oorsprong aan de troon van God en het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar staan in de stad. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Er zal geen nacht meer zijn en het licht van de lamp en van de zon hebben we niet meer nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn en zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Dat is de plek, dat is onze bestemming. En ik vind het zo mooi dat hier staat, er zal niets meer zijn waarop een vloek rust. Want daar zijn we mee begonnen, met Genesis. Waar de aarde vervloekt werd, omdat Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad hadden gegeten. En God gaat zijn weg met zijn kinderen. God houdt ze vast, de geschiedenis van Israël, het Nieuwe Testament, Jezus die komt en die zijn voetstappen zet. Voetstappen die nog steeds na te lopen zijn. En Jezus zegt, mijn Vader heeft een plaats voor jou in zijn huis. En er zal niets meer zijn waarop een vloek rust. En dat betekent dat we daar, in dat nieuwe Jeruzalem, weer samen zullen vallen. In dat beeld wat God van ons gemaakt heeft. Dat onze schaduw weer in het volle licht bij God zal zijn. En dat we aan hem, ja, dat we zijn beeld zullen zijn. Het leven hier op aarde wordt er niet anders van dit weten. Tenminste niet in de zin van wat we daadwerkelijk ervaren. Maar diep in mijn hart is het weten dat ik daar thuis hoor. Dat geeft mij hoop en dat geeft mij moed. Voor mijn leven hier. En het helpt me om de zorg die ik soms voel los te kunnen laten. God gaat met David. Gaat met ons. Zijn gang. En als we zijn kind willen zijn, dan mogen we gereinigd zijn door het bloed van Jezus. En kijkt God naar ons door de ogen van Jezus. En dan zijn we heilig en rein en is er plaats voor ons in het nieuwe Jeruzalem. Amen. Wil jij dat lied opstarten? Ik heb een lied uitgezocht, daar konden het niet vinden in opwekking, dus we hebben